Welkom allemaal bij dit SaaS Marketing Event. Nou, super tof dat jullie kijken. We gaan vandaag aftrappen met Frank, naast me zit. En zometeen na de eerste sessie met Frank, waar we vooral een deep dive gaan doen in B2B SaaS Marketing en de strategie eromheen, gaan we daarna verder met collega Raoul, die meer in de growth marketing zit. En hopelijk een aantal mooie, inspiratievolle cases met ons gaat delen. Dus Frank, wil je even voorstellen?
Ja, super. Dankjewel Nasser. Hey, ik ben Frank Husman en al jaren actief in B2B SaaS marketing. En in het verleden ook zelf een SaaS opgezet. En vanuit die rol kom ik regelmatig bij SaaS bedrijven ook langs. En ik vind het leuk om vandaag het een en ander te delen over wat mij opvalt, waar de markt naartoe beweegt en ook echt zaken uit de praktijk te kunnen delen.
Ja, we hebben elkaar een tijd geleden ontmoet en toen dacht ik ook echt, je bent wel echt de SaaS marketing expert. SaaS is sowieso een wereldje wat, in sommige niches is het al, waar we het net ook over hadden, al geconsolideerd. Maar heel veel niches is het gewoon nog best wel in de beginfase. Dus er is nog steeds een digitale transformatie gaande.
Absoluut.
En het verlengde daarvan, SaaS marketing, is dus ook iets opkomends, vind ik. Ik zit zelf ongeveer 12 jaar in de marketing en ik ben denk ik sinds een jaartje of 3, 4 echt volop bezig met SaaS marketing. Je hebt nog niet heel veel experts volgens mij op dit gebied. Dus,
ze zijn dun gezaaid, maar ze zijn absoluut gelukkig.
Ja, precies. Dus super tof dat je kon aansluiten. En misschien kan je ook nog wat vertellen over het SaaS bedrijf wat je zelf hebt gehad. Want dat is het toffe van jou. Dus dat je daarna we SaaS marketing met gaan doen, maar eigenlijk
Ja, ik heb altijd een fascinatie gehad voor software en uiteindelijk gewoon het idee van wat kunnen we doen om B2B marketeers te helpen met meer leads te genereren. Dat was toen een hot item en is eigenlijk nog steeds. Ja. En vanuit daar een marketing automation platform opgezet waarbij de focus met name lag ook op het herkennen van de bezoekers die de site bezoeken voor Nederland en België en op basis daarvan alle ups en downs meegemaakt die je horen bij het runnen van een SaaS tot het maken van het MVP, het realiseren van funding via informals en vervolgens ook gewoon keihard knallen om daar gewoon meer business uit te halen en de groeipijnen die erbij horen. Mensen werven, technisch, allerlei uitdagingen. Ja. Marketing en sales natuurlijk ook. En dat allemaal in B2B marketing. Nou ja, uiteindelijk, ik merkte aan mezelf dat ik het heel leuk vind om dingen te bouwen, te maken en te vermarkten. Maar op een gegeven moment gaat het kriebelen. Dus na 5 jaar dacht ik, ga weer wat anders doen. Ja. En daaruit is eigenlijk ook gewoon bellen mensen mij in mijn netwerk van, joh, je weet iets van B2B marketing en SaaS met name.
Ja, en zo ben je.
History, geloof ik weer.
Ja, precies. Nee, maar wel wat ik interessant vind ook aan het verhaal is eigenlijk, je hebt al die groeifases meegemaakt. Dus dat maakt je eigenlijk wel de perfecte persoon ook om de marketing voor te doen, vind ik. Maar dat je daarna van al die aspecten van zo'n SaaS-bedrijf opzetten, dat je eigenlijk in het marketinggedeelte bent gaan specialiseren.
Klopt, ja.
Waarom is dat?
Het komt vanuit de marketinghoek. Ik heb altijd SEO dingetjes gedaan, online marketing, daarvoor altijd wel. En altijd wel een link met development ook gehad. Dus ja, dat is op zich een grappige combinatie, omdat daar kan je ook tools zelf maken om dingen te vergemakkelijken. Dus een beetje vanuit die hoek is dat allemaal gekomen. En uiteindelijk krijg je een rolverdeling binnen een bedrijf, wie doet wat uiteindelijk. En mijn kracht ligt meer in de marketing.
In het vermarkten van.
Ja. En dat uiteindelijk, als je puur kijkt naar SaaS, het een kan niet zonder het ander bestaan. Het is niet van je maakt iets en uiteindelijk draait het. Je hebt echt wel marketing en sales nodig. En soms is het een hele lange weg om te kijken waar zit die fit eigenlijk. Ja. En wat is nou de message die je kunt highlighten, eruit kunt halen waar mensen op aan slaan.
Ja, wat we het ook misschien zo meteen ook in jouw verhaal wat we het ook hadden over je bent eerst een bandage en later.
Ja, inderdaad. Ben je een pijnstiller of ben je een pleister?
Ja.
Kan je groeien naar iets waar mensen echt gewoon de pijn mee.
Je begint misschien als een pijnstiller, een CO-trucje, een automation een pleister.
Ja, precies.
En je groeit uiteindelijk door naar een painkiller. En dat is marketing.
Dat zou ideaal product. Zijn, ja.
Iets wat forever nodig is. Ja, tof. Je hebt de slides voor ons voorbereid.
Zeker, ja.
Om je expertise en skills ook met ons te delen. Dus daar kijken we naar uit. Laat daar
gaan we daar mee van start. Dankjewel voor de intro. Ook naast mij welkom natuurlijk allemaal. Ik ga jullie meenemen in praktische voorbeelden met B2B SaaS marketing. Zoals Nasser al zei, het is een expertise die best wel breed kan zijn. En even kijken of ik ook...
De slides blijven hangen. Dat is natuurlijk altijd... Een...
Ga laten zien. Voor ook om eventjes door te gaan op de slides die ik wilde laten zien. Is in ieder geval... Kijk, er komt wat. Nou, intro hebben we al gedaan, dus het gaat allemaal goed komen. Ja, dus de uitdagingen van SaaS-marketing wil ik het in eerste instantie over hebben. Want heel vaak, het idee is natuurlijk dat sowieso zijn de meeste bedrijven inmiddels en uitgevers en softwarebedrijven geworden. En vaak denkt, vooral mensen die met een goed idee komen en dat ontwikkelen of laten ontwikkelen. Als je het eenmaal bouwt, ja, dan komt er vanzelf wel een publiek die dat wil aanschaffen. En dat klinkt als een open deur, maar het zal je verbazen hoeveel bedrijven toch nog steeds zo aan de slag gaan. Dus om daar op een andere manier naar te kijken... denk ik dat het goed is om na te denken over wat is SaaS eigenlijk? Nou, SaaS is eigenlijk uiteindelijk gewoon een tool, gereedschap, waarbij je je werk kunt vergemakkelijken. In dit geval huur je dat eigenlijk per maand. Maar een hamer is een stuk gereedschap voor een timmerman. En wij gebruiken misschien wel Slack of Salesforce of Numbers of andere systemen waarbij we ons werk vergemakkelijken. Alleen, hoe zorg je uiteindelijk voor hoe vermarkt je dat dus op een bepaalde manier? Want je kunt een hamer vermarkten, maar je kunt uiteindelijk ook een grote dumptruck vermarkten. En dat doe je op een hele andere manier. Hmm. En vooral dat is iets waar ik wel eens merk, waarbij sommige bedrijven denken van... Oké, wacht eventjes, waar ben ik nou echt mee bezig? Is het een goedkoop product zoals een hamer? Of is dat een heel duur product zoals zo'n dumptruck die ik net eventjes liet zien? Nou, ik maak daarin onderscheid tussen low-ticket en high-ticket SaaS. En om een idee te geven, Canva betaal je tussen Canva is een voorbeeld ervan van een low-ticket SaaS. En daar betaal je ongeveer een tientje per maand voor. Kan ook wat meer zijn. Een low-ticket is ongeveer in die price range die hier staat. 20 tot 300 euro per maand. En high-ticket is een voorbeeld van Salesforce. Bijvoorbeeld is vaak een complex product waar ook soms consultancy bij komt. En dat zijn al twee belangrijke verschillen om aan te geven dat het vermarkten van een product... anders gaat bij een low ticket dan bij een high ticket.
Ik denk, dit was ook wel een eye-opener voor mij in het gesprek, wat we eerder met elkaar hebben gehad. Het maakt vaak wel de onderverdeling in de doelgroepen die waar de niche voor is bedoeld, op die manier. Als je dit niet beseft inderdaad, dan ga je eigenlijk een soort van de trucjes, de growth hacking trucjes of andere marketing trucjes ga je allemaal door elkaar halen. Dus,
klopt, ja.
En meestal zijn die trucjes meer voor de low ticket, dat is een aanname die ik een beetje nu maak. Maar het wil helemaal niet zeggen dat het werkt voor een andere product.
Nee, absoluut niet. Dat klopt, ja. En het heeft gek genoeg voor mij ook, het kost ook wat tijd om dat door te hebben. En dat klinkt heel raar, maar sommige... tactieken werken inderdaad niet voor de beide verschillende producten in een andere categorie. Terwijl je misschien wel eenzelfde doelgroep kunt aanspreken.
Precies, ja.
En iets anders wat daar ook mee te maken heeft is het salesmodel. Je kunt een SaaS op het gebied van self-service doen. Dus je maakt gewoon je trial aan en vervolgens gooi je creditcard erheen of wat je ook doet. En op basis daarvan kan je vervolgens product gebruiken en kan je het ook opzeggen natuurlijk. Maar sommige producten, zoals een Salesforce, die zijn veel ingewikkelder om te installeren. En daar zit ook een heel apparaat aan vast, wat ik net al aangaf, consultancy bijvoorbeeld. Dus ook daarvoor geldt weer, je sales is dan ook anders geregeld. En ook de manier waarop je marketing doet zal dan anders zijn. Als je dat realiseert, kan je daar ook veel beter op inspringen. En zul je ook minder fouten tussen aanstekeningen maken. Dat je denkt van, waarom heb ik geen leads? Of waarom komen er geen demo's binnen? Of waarom komen er geen trials binnen?
Ja, precies.
Dat probeer ik in ieder geval daarmee eruit te halen. En hetzelfde geldt voor in welke fase zit je SaaS? Ik heb veel gedaan tijdens de pandemie. SaaS ging als een malle tijdens de pandemie natuurlijk. Want iedereen zat vanuit huis, dus iedereen had die software nodig. En helemaal op het geval van meetings, samenwerken. Ik heb voor een SaaS gewerkt, die ging dus echt sky high. Maar toen de pandemie was afgelopen, was het gewoon over en uit. Want iedereen ging weer naar kantoor naartoe.
Dus... Het was een pleister dus.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja, klopt. Moest een pinkelen.
Precies. Ja, klopt. Dus ook daarvoor geldt van, waar zit je product market fit? En dat kan dus ook verschuiven gedurende de tijd. Ja. En hetzelfde geldt voor je go-to-market fit, waar we het net ook een beetje over hadden.
Ja.
En daar komt inderdaad die slide waar we het een paar keer over gehad hebben. Is een vraag die ik me altijd afstel bij een nieuwe SaaS waar ik mee aan de slag ga. Of in een voortraject mee zit. Is uiteindelijk van oké, in welke fase zitten we op dit moment? Zijn we echt een pijnpunt aan het oplossen waar iemand echt serieus pijn van heeft met de SaaS? Of is het iets waar je een tijdelijk pleister op plakt en vervolgens over een paar dagen hem afdoet. En heb je eigenlijk ook de SaaS niet meer nodig. En de tijd kan natuurlijk veel langer zijn.
Ja, dat heb ik nu een beetje met al die AI-tools waar je mee dood wordt gegooid. Ja. Op een gegeven moment zal dat ook alweer gaan consolideren, maar het zijn allemaal pleisters, vind ik. Je gebruikt het even, je denkt, oh leuk, en dan na een paar dagen of na een week ga je weer door naar de volgende tool.
Ja.
Dat is nog leuker, weet je wel?
Ja, dus het klopt, is helemaal, klopt.
Ik denk dat zij ook moeten gaan ontdekken van, lost dit echt op de lange termijn iets op?
Ja, ja. En ook de reis waar je zelf net ook aangeeft. Dus kan je de reis maken dat je misschien begint met een pleister en toch naar een pijnstiller gaat? Ja. En niet iedereen kan die transitie ook maken. Dat is ook wat het is.
En zit hem dat in het doorontwikkelen van je product? Of in hoe je marketing doet? Of...
Uiteindelijk alles. Alleen het begint bij, weer terug naar de tekentafel, is oké, wat ben je aan het maken? Welke jobs to be done, daar hou je mee bezig? En hoe groot is de pijn die eraan vastzit? En hoe groot is de winst die je daar met jouw product eigenlijk probeert te realiseren voor iemand? Hoe verlicht je die pijn?
Ja.
En kijk, als je een software maakt voor je administratie te regelen en je zorgt ervoor dat facturen op tijd betaald worden daarmee, ja, dat is natuurlijk heel fijn. Daar wil je graag voor betalen als dat...
Ja.
Om maar iets te...
Dat is echt een painkiller. Ja,
dat is echt een painkiller. Maar als je software gebruikt om linkjes te verkorten, ik verzin maar iets of zoiets dergelijks. Ja. Je gebruikt dat een paar keer, dan doe je dat misschien een paar maanden en dan stop je daarmee.
Ja, en best wel vervangbaar. Precies.
Of die AI-tools waar je het over hebt. Je probeert het en het is niks.
Ja,
wat is nou echt de... Ja, dat is, maar dat is de reis van een SaaS.
Ja,
en ik heb zelf weinig gemerkt dat het in één keer een succes is. Ik bedoel, dat geldt voor alle ook grote SaaS die we nu hebben. Uiteindelijk zijn het allemaal onderdelen van de reis geweest. Er zijn er maar weinig die echt in één keer Zendesk-achtige vorm hebben aangenomen.
Dus het is denk ik ook, wat je nu al een paar keer benoemde, is product market fit. Maar dat eigenlijk steeds opnieuw evalueren.
Ja, valideren. Ja, zeker.
En heel het naar je klant ook luisteren. Dat zijn natuurlijk allemaal cliché dingen. Maar ja, wat zet je op de roadmap? Hoe ontwikkel je je product?
Absoluut. Ja, en dat is denk ik wel, elke zaak is natuurlijk weer anders. Heb je mensen die heel erg technisch gedreven zijn. Die zitten natuurlijk heel erg in nog een feature, nog een feature, nog een feature. Maar vaak is het niet nog een feature. Is het uiteindelijk gewoon... Luister naast naar die klant. Waar heeft hij nou echt? Waar zitten die problemen nou? En ga die oplossen. En dat klinkt weer als een. Dat is toch logisch. Maar ja, je moet ze de kosten geven. Want iedereen kan natuurlijk bijna een no-code oplossing genoeg om een softwareproduct te maken en Stripe eraan te hangen en je facturen de deur uit te sturen.
Dat is tegenwoordig best.
Dat gaat best wel snel tegenwoordig. en dan de andere uitdagingen in B2B-land is eigenlijk dat hoeveel mensen zijn nou eigenlijk op zoek daadwerkelijk naar jouw product of dienst op dit moment, naar jouw SaaS-product. Het zijn er gewoon bizar weinig. Het zijn echt maximaal 5%. Dus ga je daarop richten, ja of nee? En wat voor verwachtingen heb je dan ook van wat er precies gaat gebeuren?
En is het dan ten opzichte van wat veel SaaS-bedrijven in hun als verwachting hebben, dat de hele wereld erop zit te wachten?
Ja, want je gaat uiteindelijk in alle businessplannen, alle pitch decks staat allemaal, dit is de total addressable market, dus die 3 miljard of zoiets. Ja, zeg maar.
Ja.
En wij pakken daar zoveel % van. Terwijl die markt is niet op dit moment 3 miljard, want niet iedereen heeft die behoefte aan deze software.
Ja.
En daar zit de reis in B2B SaaS en B2B marketing in zijn geheel natuurlijk. Want ook als je een Boeing wil hebben, hoeveel mensen willen er nu een Boeing?
Ja, precies. Een beetje... De momentopname dan. Ja. Het is super je niche opzoeken.
Ja, klopt. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de salescyclus daarin, in algemene zin. Wanneer, hoe lang duurt het voordat iemand uiteindelijk een product aanschaft in B2B? En inderdaad, voor een Boeing is het anders dan een stukje software misschien.
Ja.
Maar gemiddeld genomen heb je ongeveer 3 maanden nodig voordat iemand uiteindelijk een klant bij je wordt. En als de orderwaarde nog hoger wordt, vanaf 100.000 euro, dan zit je op 5,5 maanden. Dus ook daarvoor geldt weer. Dat betekent dat je heel veel speldeprikjes moet gaan uitdelen in die fase. Nou, sowieso daarvoor al, maar ook daartussen.
Ja, ik merk ook inderdaad bij sommige opdrachtgevers dat ze deze... data niet goed weten van het is de ene keer binnen een week beslist, een andere keer 2 maanden.
Ja.
Maar je moet daar op een gegeven moment wel een soort van KPI voor hebben of een wat is het nu eigenlijk ongeveer?
Ja.
Want daar moet je je marketing ook op.
Precies. Mijn eerste vraag is altijd, wat is je ACV? Wat is nou je annual contract value? Mm-hmm. Wat denk je nou eigenlijk dat een klant doet bij jou?
Ja.
En gemiddeld ongeveer 3 jaar ga ik dan altijd een beetje vanuit. Hoeveel is dat dan? Als je dat weet, dan weet je ook wel ongeveer wat je kunt uitgeven aan een klant.
Ja.
En het idee van ik heb morgen leads nodig, dat hebben we allemaal.
Ja, vandaag precies.
Nog. Alleen, daar gaat wel wat aan vooraf.
Ja.
En als je al helemaal weet dat mensen niet zomaar een beslissing nemen voor dit soort zaken, dan heb je een lange adem nodig. Het goede nieuws, er zijn wel manieren om die bal te gaan laten rollen. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben vandaag. Want ik leg meer gewoon de uitdaging uit die we hebben in B2B SaaS marketing. En dit zijn er een boel van. Hetzelfde geldt voor als iemand uiteindelijk een demo wil gaan hebben van de software. dan weten ze al zoveel van het product wat je verkoopt. Ze hebben al een webinar bijgewoond. Ze hebben al een whitepaper machine gedownload. Ze hebben al wat blogs gelezen. Ze staan misschien wel op de nieuwsbrief. En ze weten waarschijnlijk al zoveel meer dan de junior sales rep die ze uiteindelijk de demo gaat doen. Dus als je zo dan ook met je prospects omgaat, dat is natuurlijk ook niet handig om dat op dit moment nog te doen. Omdat ze al zover zijn in het traject. Ja. En daar kan je dus ook daadwerkelijk het verschil mee gaan maken.
En oké, dit is dus iets wat je moet beseffen. Ja. Maar hoe kan je daar dan op inspelen?
Nou, de zaken waarop je kunt inspelen, is om er te veel spoilers nu te doen, is in ieder geval zorg ook dat die content aanwezig is om die mensen die beslissing te laten maken. Ja. En het simpelste voorbeeld is alleen een demo aanvraag. Maak dat niet zo ingewikkeld. Zorg dat je een Calendly-achtig iets hebt zitten en dat mensen gewoon boem meteen. Je kan niet 2 dagen wachten totdat iemand uiteindelijk weer terug gaat mailen om een datum af te spreken. Zorg dat al die informatie aanwezig is. Zorg dat je ook een uitleg hebt over wat software doet.
Klinkt eigenlijk heel logisch.
Maar het is er niet. Hij staat niet op de site? Nee, die staan niet. Want wij zijn zo bijzonder. Je moet bij ons een offerte komen opvragen. Geef dan een richting aan, weet je wel. Dus daar begint het vaak wel bij.
Precies. Het zijn eigenlijk je basics van productinformatie gewoon vrijgeven.
Ja, zorg dat ze het proces zelf kunnen doorlopen. En ik heb het overigens met name over high-ticket B2B SaaS. Kijk, als het low-ticket is, natuurlijk staat er een prijs en kan je meteen een trial afsluiten. Maar dit gaat echt
maar
over
Maar juist high-ticket. Bij high-ticket moet je dat ook...
Ja, nog veel meer. En mensen verwachten uiteindelijk dezelfde beleving als dat ze een paar schoenen kopen bij Zalando of bij Booking naar een hotel overnachting.
Ja, uiteindelijk is het oriënteren en beslissen.
Precies, een van de andere uitdagingen die ook nog een keer aan de hand zit, is dark social. Dark social wil eigenlijk zeggen alle plekken waar mensen met elkaar communiceren, waar wij als marketeers niet zijn, geen invloed op hebben eigenlijk ook. En een concreet voorbeeld is, ik zit in een paar Facebookgroepen, ik zit in een paar Slackgroepen en daar wordt gecommuniceerd over B2B marketing, over SEO, over demandgeneratie. Mm-hmm. En daar kan ik gewoon een vraag stellen aan mensen die er ook mee bezig zijn. Met, joh, welke software gebruik je hiervoor? Heb jij nog een goed voorbeeld van? En dan krijg ik misschien wel tools of dingen die ik nooit zelf had kunnen googlen. Of in advertenties op LinkedIn had kunnen zien.
Mond-op-mond reclame eigenlijk.
Maar dan online, absoluut.
En dan zit je, in principe kan je daar niet tussen zitten.
Nee. Dus ook dat is een serieuze uitdaging ook op dit moment. Dus hoe kom je daar tussen?
Ja, en hoe kan je dat beïnvloeden? Of hoe kan je daar ook in stem hebben?
Ja, klopt. Als je dat allemaal weer samenvat, dus we hebben een boel uitdagingen. Dan kun je ook zeggen, wat else is nieuw? Maar het grote verschil is wel, vroeger zette je gewoon een campagne aan op Google of op LinkedIn. En de leads kwamen wel binnen en dan stuurde je die leads vervolgens door naar sales en die ging wel bellen. En als je er 100 had, dan vulde er misschien al 1 of 2.
Ja.
Heel simpel, met een whitepaper bijvoorbeeld. Alleen tegenwoordig, mensen weten wat er gebeurt als je het formuliertje invult. Je hebt vast zelf ook wel eens een keer zo'n formuliertje ingevuld.
Ja, je weet dat je een mail daarna krijgt. En als je een beetje pech hebt, word je gelijk gebeld.
Precies.
En schets ik het wel even negatief, maar...
Maar heel herkenbaar. Ja. En ik zeg dit soort dingen, vraag ik wel vaker ook aan mensen. En die herkennen natuurlijk allemaal. En die vinden dat absoluut irritant.
Ja.
Dus je gaat andere dingen verzinnen. Dan ga je weer nep e-mailadressen gebruiken of allerlei fake dingen invullen. Of je denkt, bekijk het eigenlijk maar. Ik hoef niet met dit bedrijf iets te doen, want ik wil gewoon informatie hebben, maar ik krijg dat niet, dus ik ga wel naar een ander toe.
Ik ga wel verder, ja.
En met nog een keer het feit dat de kosten ook behoorlijk toegenomen zijn om die whitepaper lead zeg maar te genereren, 1. En het tweede is ook dat de slagingskans is zoveel laag geworden dat sales niet meer blij wordt met die leads die marketeers dus aanleveren.
Ja, dat wordt echt dat is meteen de grootste fail eigenlijk die je krijgt, dus de negatieve feedback die je van sales krijgt van dit zijn geen echte leads. Het zijn ook geen echte leads.
Nee, natuurlijk. Want mensen zijn geïnteresseerd in het onderwerp waar dat whitepaper over ging of het webinar, maar ze zijn helemaal niet klaar in die 5% om een aankoop te doen, helemaal niet. Ze weten waarschijnlijk net aan dat ze een probleem hebben.
Precies, ja.
Wat is een oplossing nu? Een mogelijke route om te bewandelen is demand generatie. Demand generation in combinatie met demand capturing. Demand generatie zit hoog in de funnel. Als we het nog over funnel kunnen hebben, het is natuurlijk wel makkelijk om... Weet je, mensen zijn weten nog niet dat ze een probleem hebben. Vervolgens weten ze dat er een probleem is en dat er ook een oplossing voor een probleem is. En vervolgens, even simpel gezegd, komen ze dan bij jou of bij een concurrent uit om te vergelijken.
Het helpt. Wij gebruiken die funnel ook eigenlijk bij alles wat we doen. En het is gewoon een theoretisch model waardoor je dingen kunt uitleggen. En
precies.
Beslissingen ook qua content en marketing aanpakken. Dus,
duidelijk kunt maken. Ja. En niemand beweegt in daardoor een funnel. Mensen gaan al hele rare bewegingen maken, maar... Het idee is inderdaad, zorg wel dat je bewust van bent van die fases en kijk ook of je daar je content voor kunt realiseren. En wat ik met name nu zie, denk ik zeker wel een jaar, is dat het creëren van demand, vraag naar een product, dat daar de focus op ligt.
Ja.
En hoe je dat doet, daar wil ik je graag in meenemen ook.
Ja.
Nou, dit is een slide die enigszins een idee geeft over die fase en welke tactieken je dan kunt gebruiken daarvoor. Het creëren van demand, dus vraag naar je product, dat kan je doen door echt goede content te realiseren. Deden we dat al niet met content marketing? Ja en nee. Dat is één. En het tweede is LinkedIn daarvoor gebruiken, maar ook op echt op een organische manier waar je daadwerkelijk waarde toevoegt aan het netwerk. Dus niet MeToo content.
Precies. Dus, en hoe is die content marketing dan veranderd ten opzichte van eerder? Dat klinkt inderdaad, dit kenden we toch al.
Nou, wat we met vooral deden is, we maakten content voor de klantreis. De 10 tools die je nodig hebt voor je persbericht te versturen, ik verzin maar wat of zo. Maar ook, hoe kun je de 10 tips om een persbericht op te stellen. Dus dat soort content is op zich niks bezig mee. Dat is hygiëne content, die heb je ook nodig. Ja. Want zeker mensen die nog niet zo ver in de reis zijn, hebben behoefte daaraan. Alleen, we zijn heel erg in die content doorgeschoten. Content om het content maken.
Dat is het.
En er is nu zoveel content, we hadden al even over AI. Ja, weet je, al die informatieachtige content, die komt zo uit allerlei ChatGPT.
Het wordt alleen maar meer en het is heel erg vervangbaar.
Ja,
en
precies.
Ik merk bij mezelf ook als ik dat soort artikelen lees, dat ik niet eens meer per se kijk naar de schrijver ervan. Of die het heeft gepubliceerd of het bedrijf dat er eigenlijk achter zit. Ja. Het is gewoon, ik heb dat nu nodig, 10 tips voor dit. En dan ga ik weer verder met mijn leven.
Ja.
Dus wat dat betreft is hygiëne content wel goed om te doen, maar het voegt minder toe.
Ja.
Versus, en dat is misschien waar je naartoe wilt, is wat inspirerende.
Ja, om dat stukje contentmarketing af te maken, dan heb je 3 blogartikelen geschreven en dan wordt het een whitepaper. En dat whitepaper wordt op LinkedIn aangejaagd om leads mee te genereren.
Ja.
Dat is
klassieke
hoe
voorbeeld.
Eigenlijk op het ging, zeg maar. Ja. En ja, dat werkt gewoon wat minder, zoals we het net al hadden besproken eigenlijk.
Ja.
En wat je uiteindelijk ziet is een soort een strijd, is misschien een beetje een groot woord, maar wel tussen demandgeneratie en leadgeneratie. En bij leadgeneratie is het waar we net al over hadden. We zetten morgen een campagne aan en er komen leads op binnen en die sturen door naar sales. En sales wordt er niet zo blij van. En degene die lead, die gebeld wordt, wordt ook niet echt heel erg blij daarvan. Daarmee heb je een soort verschroeide aarde tactiek. Want je verbrandt gewoon je hele markt voor je uit eigenlijk. Mensen krijgen niet een hele fijne associatie bij je merk als je dat op deze manier blijft doen. Daartegenover staat dus demandgeneratie. Daarvan is het aantal leads zijn veel lager, maar de kwaliteit ervan is veel hoger. Want dit zijn mensen die zijn echt zover dat ze contact met iemand opnemen om serieus een demo te krijgen van iemand die er verstand van heeft.
Ja.
Of gewoon aan de slag willen gaan met de software. Die zeggen, geef me nou maar gewoon die offerte, want ik ben helemaal enthousiast geraakt. Dat is in het kort eigenlijk het verschil daartussen.
Ja, en het zet jezelf ook echt neer als autoriteit. Je krijgt, het voorbeeld dat ik net gaf is, ik lees die content, maar kijk bijna niet meer waar dat vandaan komt.
Ja.
Omdat dat de hygiëne content. En met dit soort content ga je wel verder kijken.
Ja, klopt.
Het is inspirerend. Dit wist ik nog niet. Ja. Het is een eye-opener, een andere inzicht, een andere invalshoek.
Ja. Ja.
Dus ben je vaker ook veel meer geïnteresseerd in wie zit hier eigenlijk achter. En blijkbaar doen ze hele coole dingen.
Ja, precies. Dat is de richting. Ja.
Ja.
En daarmee ga je meer van die focus, niet meer van echt van die leads, maar uiteindelijk gewoon naar hoe zet ik mijn merk neer en hoe ervaren mensen dat ook? Nou, hopelijk op een positieve manier en daarnaast ook als een autoriteit. En dat is ook altijd een doel nog van content marketing overigens. En dat heeft uiteindelijk impact op de omzet. Dus je gaat op een hele andere manier om met de resources die je tot je beschikking hebt. En ik zeg altijd van, als je dat wil gaan doen, begin dan even onderaan. Dus het capture van demand moet je gewoon op orde hebben. Ook daar hadden we het in het begin van ons gesprek eventjes over. Als mensen niet normaal een demo kunnen aanvragen, dan begin daar dan even mee. Zorg dat er gewoon een formuliertje met een kalenderachtig iets bij zit.
Je moet zorgen dat de basics in ieder geval goed staan.
Ja, klopt. Ja. En zeker bij high-ticket SaaS blijft het me verbazen hoe weinig dat eigenlijk nog is. Ja, wij communiceren geen prijzen, want dan kunnen de concurrenten wakker worden. Ja, weet je.
Dat is wel ouderwets gedachte.
Ja, volgens mij is dat heel erg ouderwets. Zorg dan in ieder geval dat je een bandbreedte hebt of zoiets. Of dat je een soort FAQ over je prijzen hebt, maar communiceer iets over.
Ja, een hele goede. Dat is inderdaad ook wat ik altijd adviseer. Geef ze een idee, een beeld of een case.
Zorg dat dat allemaal is. Ja, nou, klopt. Ja, dus geen frictie in de funnel. Zorg dat mensen daadwerkelijk ook kunnen doen wat ze eigenlijk moeten doen op je website. Nou, als je dat op orde hebt, dan kan je gaan nadenken over demandgeneratie. Ik heb hier een aantal voorbeelden meegenomen en ik wil er een paar uithalen om te laten zien hoe dat in de praktijk eventueel zou kunnen werken.
Ja.
Nou, wat ik heel veel doe is, ik interview gewoon experts. Dus echt gewoon, als ik voor een SaaS in advocatuur werk, dan ga ik echt met advocaten in gesprek. En dan vraag ik hen, wat zijn hun uitdagingen, waar lopen zij tegenaan? Dat vinden een andere advocaat namelijk ook heel erg leuk om te lezen.
Echt een heel tof voorbeeld dit. Want wij zitten aan de kant dat wij dit soort content ook wel moeten creëren. En de uitdaging is, je bent niet per se de expert op dit gebied. Mm-hmm. En de opdrachtgever is dat soms ook niet. Doen ook bedrijven ook marketing en weten ook niet per se helemaal waar...
Zijn
niet de customer success managers. Of die proberen we wel, daar proberen we ook wel eens interviews mee te doen. Dus die inspirerende content, die specifiek die demand gen content creëren, is best wel een uitdaging. En ja. Dat is best wel veel uitzoekwerk en researchwerk. Ja. En met dit voorbeeld wat jij benoemt, dus een interview met experts, versnel je eigenlijk dat proces. En krijg je het eigenlijk gewoon met minimale effort. Ja.
En het voordeel is, AI kan dit nooit voor je doen. Want dit zijn echt de invalshoeken van een expert.
Ja.
Uit de markt met voorbeelden gewoon waar deze persoon zelf tegenaan loopt.
Ja, gaaf.
En daarnaast ook LinkedIn. Gewoon echt, waar zit je doelgroep natuurlijk? Hè? Dat staat helemaal onderaan. Waar is jouw ideale klantprofiel actief? We hebben het over B2B SaaS. De meeste zitten daarvoor in LinkedIn. Dus zorg ook dat je daar aanwezig bent. En zorg dat je daar content verspreidt die ook daadwerkelijk iets toevoegt. Waar we het net ook over hebben.
Ja.
Uiteraard kan je dat ook op andere manier met webinars zoals we nu doen of podcasts. Dat is ook een manier om in ieder geval die kennis te delen. En kijk niet te veel naar hoeveel luisteraars er zijn geweest. Want uiteindelijk gaat het om kleine aantallen uiteindelijk als je met B2B SaaS bezig bent. Zeker in high ticket.
Ja, wat ik daar ook wel tof aan vind. Die vraag kreeg ik zelf ook vaker hoor. Van is er niet meer dan LinkedIn? Mm. Want als we het hebben over B2B marketing. Ja, dan hebben we het eigenlijk bijna alleen maar over LinkedIn. En dan zijn we daar allemaal funnels voor aan het bedenken en campagnes. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wordt het wel heel erg crowded op het platform. En überhaupt is LinkedIn wat dat betreft best wel problematisch. Omdat de tijd dat mensen daar tijd op spenderen, zeg maar letterlijk op hun timeline, die is veel minder dan privé social media, als we het noemen.
Ja.
Dus, mensen zijn veel langer bezig op social media, Facebook, whatever.
Ja.
Dus dat is relatief weinig tijd dat je doelgroep kan benaderen. Maar er zijn relatief veel adverteerders op bezig.
Ja, omdat, zeker.
De resultaten zijn niet altijd heel makkelijk te behalen op LinkedIn. Dus ik vind het wel tof dat je dan zeg maar die B2B doelgroep ook deels is verschoven naar podcast.
Ja.
BNR heeft een goede podcast. Er zijn heel veel niche podcasts.
Klopt.
En dat je eigenlijk gewoon met je doelgroep gewoon meebeweegt waar ze zijn.
Absoluut, ja. En daarnaast mag je natuurlijk ook experimenten gaan doen. Als je denkt, we gaan iets met TikTok doen. Nou, geef het 3 maanden en kijk of het werkt.
Ja.
Daar is niks mis mee. Ik denk dat het ook de rol is van de marketeer om te kijken van waar kan je nog het een en ander toevoegen.
Waar kan ik mijn doelgroep
alleen
vinden?
Ik zie nog steeds dat de basis gewoon vaak niet op orde is.
Ja.
Er is geen retargeting campagne. Oh, oké. Okay.
Waarom zou je dan nog gaan experimenteren op TikTok als je niet
de basis hebt? Een aantal voorbeelden wil ik nog een beetje eruit halen ook. Maar uiteindelijk gaat het bij Demand Generation om het resultaat. En het resultaat is dat mensen je weten te vinden. En dat het niet meer zo duwen is de hele tijd.
Ja.
Vanuit sales of juist vanuit marketing.
Had het meer veranderd in inbound. Vandaar deze meme. Shut up.
Ik zet hem er even tussen. En een voorbeeld is Cognism. Die gaat helemaal los op Demand Generation. En als ze losgaan, dan moeten ze natuurlijk ook delen hoe dat verder voor ze werkt. En in dit grafietje kan je in ieder geval zien dat toen ze de switch hadden gemaakt naar de demand generatie, dat ze ook daadwerkelijk meer omzet zijn gaan doen. Zij zijn een B2B, een soort data dienstverlener ook en uit Amerika. En die zijn helemaal demand gen gegaan. En ik laat het bewust even zien, want er zijn nog zo weinig echt praktische voorbeelden van bedrijven die de volledige switch hebben gemaakt. Dus mocht je zitten kijken, volg ze zeker, want ze maken hele mooie content ook daarover.
En wat je daar eigenlijk dus zag, is dat het aantal stijgt. En wat je dus ziet, is dat het niet meteen resultaat heeft. Dat is eigenlijk wat ik hieruit ook leer.
Dat is heel zeker zo. Het kost gewoon een maand of 3 voordat je een verschil gaat zien.
En als je heel sales-driven organisatie bent, die alleen maar op ROI zit en alles afrekent, dan ga je hier in eerste instantie teleurgesteld aan raken. Dus daarom noem je het ook echt een andere mindset.
Ja, ik heb op C-level dit gesprek ook wel eens. Ik werk ook voor grote bedrijven die ook SaaS-producten hebben. En de discussie is best wel moeilijk uiteindelijk. Want zeker als die mensen vanuit een transactioneel model komen, lead-generatie model komen. En sommigen komen ook zelfs nog vanuit de B2C-kant en gaan dan in B2B. Ja, dan is het even, hallo, waarom heb ik nu geen leads? Rustig aan, dit gaat werken, vertrouw het. Natuurlijk hebben we KPIs, we kijken meer naar brand, we kijken meer naar hoe vaak wordt er dan gezocht, hoeveel komt er binnen via Google Analytics bijvoorbeeld.
Ja.
We kijken naar engagement, maar we kijken ook heel concreet naar hoeveel demo-aanvragen komen er binnen. En uiteindelijk blijft het mij ook elke keer verbazen, geef het wat tijd, maar de bal gaat absoluut rond.
Dat is een langere aanlooptijd, maar inderdaad, je test het wel zeker en je kijkt gewoon wat aanslaat en wat niet aanslaat. En daar heb je, dus het is absoluut data-driven nog steeds. Alleen niet per se transactioneel.
Maar... Nee, klopt. Ja. Ja, dus je hebt ook niet meer de discussie over ik heb 100 leads gegenereerd of zo. Dat is gewoon niet meer relevant.
Precies.
Want ja, daar doen we dus eigenlijk gewoon niet meer aan. Want het moet gewoon salesgroceerde lead zijn uiteindelijk.
Precies. En als je al nergens naar kijkt, is hoeveel geïnteresseerde bezoekers hebben we aangetrokken.
Ja,
hoeveel engagement is er geweest.
Absoluut. Ja, ja.
En dat geeft straks een indicatie voor het succes.
Ja, maar het is bizar hoeveel LinkedIn ads ik maak. En dan worden gewoon mensen taggen elkaar gewoon. En delen ads gewoon op LinkedIn. Dat is gewoon bizar.
Dan heb je wel hele toffe content.
Ja, gemaakt. Blijkbaar wel. Ja. Het blijft me erover verbazen. Maar dus dat kan wel als je die route van demand gen op gaat bewegen.
Ja.
En dan krijg je de eeuwige vraag waar Shakespeare zich al mee bezig hield. Is, ga je je content gaten of niet gaten? Nou, wil je volledig gaten, wil zeggen je zet je content achter een e-mailadres. Dus je ruilt je content voor een e-mailadres. En dan kom je in de nurture flow en in een worst case scenario wordt ook gebeld. Volledig demand gen gaan is vergeet gaten, gewoon niks meer gaten, gewoon alles openzetten. Al die mooie PDF's die je hebt gemaakt, whatever ook, zet ze op een hele nette manier neer. En natuurlijk kan je nog steeds een soort content upgrade aanbieden, dat wil je downloaden, daar kan je een mooi PDF'tje van krijgen. Maar in principe ga je los van het gaten van content. Moet je dat doen? Als je gaat starten, zou ik rustig aan ook beginnen. Ga niet, ik bedoel, als het al werkt voor je, sommige dingen, laat het vooral werken. Alleen het wordt wel steeds moeilijker. Dus uiteindelijk is het al testen.
Zeker als je merkt dat het steeds minder efficiënt voor je wordt, dan zeg jij van reset knop, nieuwe strategie en not to gate.
Dus ja.
Oké, dus bij deze is het voor eens en altijd gesloten. Geen gate meer.
Precies. En wat kan je dan doen om meer content te creëren op een manier die dus wel met betrekking tot de doelgroep interessant kan zijn? Ik zei het net al dat je mensen kunt interviewen. Die hebben niet altijd tijd, maar dat zou een route kunnen zijn. Maar iets anders wat je kunt doen is, als het goed is, volg je al bepaalde mensen in je eigen doelgroep. Dan heb je al een lijstje van gemaakt, dus die volg je via Sales Navigator of gewoon op LinkedIn, whatever dan ook. Of zit op een nieuwsbrief. Kijk bijvoorbeeld met tools als Taplio of whatever. Op Twitter kan je natuurlijk ook kijken. Wat heeft nou veel engagement? Waar is veel reuring omheen? Als je weet wat het is, kan je die mensen gewoon benaderen. Weet je? Je kunt gewoon een video-interview doen met die mensen.
Ja.
Ik vind het hartstikke leuk om daar iets over te vertellen.
En waarom doe je dat? Ik bedoel, ik kan het denk ik wel invullen, maar lift je dan ook mee
op
hun...
Ja, precies. Aan
een
netwerk.
Een netwerk die ze al hebben.
Ja, co-marketing of hoe je het ook noemen wil. Maar zeker. Ja.
In plaats van dat je het alleen maar vanuit jezelf gaat posten of vanuit je bedrijfspagina.
Ja, precies. Want dan zouden wij iets heel leuks kunnen bedenken over weekveld demand generation. Terwijl we kunnen misschien beter iemand erbij betrekken. Van Gognism of zoiets eigenlijk, die dat al een jaar verkondigt of zo. Een hele mooie post heeft gemaakt over een klein onderdeel daarvan.
Ja, precies. En dit gebeurt echt nog heel weinig.
Ik zie het te weinig.
Ik zie ontstaan best wel wat soort van B2B-influencers op LinkedIn.
Daar gaat het
over. Maar het is nog helemaal niet. Ja, je ziet nu echt co-branded of dat ze in een interview ergens zitten. Of het is eigenlijk echt vanuit hunzelf gepusht. En,
ja. Klopt.
Ik denk dat daar nog wel een wereld valt te winnen.
Ja.
Maar als ik een beetje kijk naar wij als marketeers, valt het niet helemaal in je logische straatje.
Nee, klopt.
Je denkt gelijk in de funnel, campagne,
klopt.
Content creëren.
Klopt. Ja.
Maar dit gewoon dat menselijke werk, contact opnemen, een interview.
Ja. En ook weer geen AI, hè?
En geen AI. Daar kan je nog het meeste mee winnen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En uiteindelijk ga je met die, dit is meer van hoe kan je ermee aan de slag gaan, ik leg het net al eventjes uit. Hè? Dus je neemt contact met ze op, je maakt samen een mooi gesprek en je hebt weer content voor een maand, want je kunt al je stukjes uithalen, net zoals wij hier natuurlijk ook doen. En je communiceert het vervolgens over de kanalen die je hebt. Maar we hadden het ook over hoe ga je uiteindelijk communiceren op, je kunt deze mooie content maken, maar je kan het ook uiteindelijk zelf, vanuit jezelf als organisatie, communiceren over... Waar gaat jouw SaaS over? In welke doelgroep zit je? In die advocatuur bijvoorbeeld of in de HR? En de beste SaaS'en die ik heb gezien, maar ik niet alleen, daar zit bijvoorbeeld ook van, zijn die waar de founders gewoon echt serieus in het vakgebied met hun voeten in de modder communiceren over wat ze eigenlijk tegen.
Dat kan ik absoluut beamen. Dus het aantal SaaS-bedrijven waar wij voor werken zit vaak ook inderdaad een inspirerende founder achter. Of in ieder geval iemand die echt veel aan het communiceren is en een podcast zit. En ik merk dit dat het vooral belangrijk is bij, het ligt dan een beetje aan de fase waar je ook zit als SaaS-bedrijf. Ja. Zeker die beginfases of de scale-up fase.
Ja, absoluut.
Ik zou niet weten wie de founder is van Salesforce bijvoorbeeld, maar dat hoeft ook niet meer. Dat merk staat op zich al. Maar in de beginfase is dit super belangrijk.
Ja.
En je ziet in de regel eigenlijk bijna altijd dat een persoon vaak veel meer volgers heeft dan een bedrijf.
Dan een bedrijf,
Het is ook super efficiënt om dat vanuit je eigen naam te doen.
Klopt. En toch zie ik nog steeds heel veel bedrijven vanuit een soort development idee van, we hebben een tool. Ja. En die tool is zo goed, die moet iedereen hebben. Ja, maar moet veel verder natuurlijk gaan daarin. En nou ja, hopelijk inspireert dat in ieder geval om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
En als je uiteindelijk nadenkt over wat kun je dan voor een zaken delen op LinkedIn. Wat iedereen heel fijn vindt om te lezen is, rags to riches, zo ging het en nu gaat het zo. Hmm. Van die transformatieve verhalen eigenlijk. Voor en na, maar ook gewoon wees maar eens controversieel. Weet je, er zijn genoeg manieren om hoe je ook op LinkedIn iets kunt doen waardoor de olievlek groter wordt eigenlijk. En ja, ik mis dat best wel heel erg vaak bij bedrijven. Ja. Want vaak is het zo van, nou maken we blogjes en zet die blogjes dan maar neer op de bedrijfspagina. Ja, weet je, dat werkt gewoon.
En maak daar een post van en deel het.
Ja, ja, precies. Ja. En dat is gewoon eigenlijk elkaar een beetje bezighouden. Ja. Terwijl eigenlijk zit het hem gewoon meer in dit soort zaken. Ja. Maar ja, krijg mensen maar eens mee, want we doen al zoveel.
Precies, ja.
Maar goed, dit is hoe het kan. Als je zegt, nou daar heb ik echt geen zin in en het lukt allemaal niet. Oké, okay, dan hebben we gelukkig ook nog een betaalde manier om daar aan de slag te gaan. Ja, nou, wat ik zelf in ieder geval doe, is ik zet LinkedIn eigenlijk in met een koude campagne en een remarketing campagne. De koude campagne is heel erg breed en die is uiteindelijk van, joh, dit is de oplossing voor jouw probleem. En joh, klik maar door. Maar ik ga nooit naar demo's toe jagen of zo, helemaal niet. Want mensen gaan uiteindelijk wel een keer contact met je opnemen wanneer ze ervoor klaar zijn. En ja, in die remarketing laag, daar moet uiteindelijk de magie gebeuren. En wat ik daarin zet zijn, dit is een beetje een monsterlijke slide, maar uiteindelijk gaat het om 70% van je resources zet je aan die koude campagne, zoveel mogelijk nieuwe mensen naar je toe trekken met echt relevante content. En in die remarketing ga je kijken naar, oké, wat voor cases kan ik dan delen? Want mensen zijn op zoek naar bewijs, want ze zien het voor het eerst, jouw product of dienst, voor het eerst je logo voorbij komen.
Ja.
En software is gewoon, het is niet tastbaar, hè? Dus je kunt het niet vasthouden. En dan zie je opeens een logo en een soort claim van, nou, wij lossen jouw probleem wel voor je op met deze software, koop nu. Ja, zo werkt het dus niet.
Dus het gaat nog niet echt leven dan?
Nee. Dus zorg dat je bewijs opbouwt en dat doe je eigenlijk in die remarketinglaag. En ik merk dat als je campagne zo op LinkedIn inricht en natuurlijk altijd bijstelt en kijkt wat er gebeurt, dat uiteindelijk gaat resulteren in demo-aanvragen.
Ja, absoluut. Ik merk dat die cases zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bijna cruciaal in B2B-campagnes. En sterker nog, cases die ook nog eens relevant zijn voor de targetgroep.
Absoluut.
Voor die audience. Ja. Dat je, als je je concurrent ziet of een partij waar je tegenop kijkt en die heeft het blijkbaar zo opgelost. Ja. Dan begint het meeste te leven, denk ik, bij jezelf.
Ja.
Maar het is ook, ik merk gewoon dat heel veel SaaS-bedrijven ook tegenaan lopen om überhaupt die cases te creëren.
Voor elkaar te krijgen.
Ja, je hoort 101 excuses waarom ze het niet,
absoluut,
niet kunnen.
Ja,
ik weet niet, heb jij daar nog ervaringen in?
Of ja, heel veel ervaring. Maar ik zeg, doe het nou maar gewoon. En uiteindelijk wat er gebeurt is dat de sales gaat gewoon call en heeft gewoon een leuk gesprek, weet je wel. En that's it. En dat wordt uitgewerkt.
Ja,
dat is de makkelijkste manier om het
maak
te doen.
Maak het niet te zwaar.
En, helemaal niet, nee.
En misschien maak er ook gewoon een win-win van. Wat je net ook als voorbeeld noemde, dat interview met een expert. Kan ook een interview zijn met een klant van je.
Klopt, ja.
En dat het voor allebei exposure betekent.
Die ombuigt als een soort case in combinatie met kennis delen.
Maar ga je het breng je het als, ja, we hebben een case nodig. En mogen we je logo op onze website gebruiken? Ja, ja. Dan maak je het, dan wordt het bijna een juridische.
Bijna wel, klopt. Dus ja, dat kan zeker. En dan heb je ook nog die hygiëne content nodig, waar we het net al even over hadden. En dat zijn echt wel die 10 tips om, maar zorg dat je daar wel een unieke invalshoek voor hebt. Hè, met je eigen kennis en ervaring die je erbij doet. Waarbij je dus voor die hele funnel de content realiseert. En als je dat op de juiste manier doet, dan creëer je ook nog een keer via Google een heleboel traffic naar je website toe. En inspiratie kan je halen uit bijvoorbeeld Amerikaanse collega's die al goed bezig zijn. Welke artikelen werken heel erg goed en daar zit een screenshot van.
Dat vind ik wel een leuk voorbeeld trouwens, hoor. Dat je dus ook kijkt naar andere talen, andere markten, wat daar al goed scoort.
Ja, dat doe ik altijd. Dat start ik altijd.
En eigenlijk hoef je dan alleen nog maar de vertaalslag te maken. Ja, en natuurlijk ook wel te kijken naar je eigen situatie in je markt.
Maar ik werk voor Europese SaaS, dus in Duitsland, Spanje, in België en ook in Nederland. En het eerste wat ik altijd doe bij een nieuwe klant is gewoon kijken van, oké, wie zijn dan de concurrenten in Amerika? Want ja, ze lopen gewoon over het algemeen wel erg voor.
Amerika en de UK en Nederland ook wellicht vlak daarachter. Maar ja, inderdaad, als je gaat googlen, sowieso in het Engels Google, zie je al gewoon zoveel meer voorbeelden en inspiratie.
Ja. En ik kijk dan altijd van, nou, welke content werkt het daar heel erg goed en kunnen we daar een vertaalslag van maken? En dan heb je in ieder geval al, uiteindelijk wil je in Google topic authority, dus autoriteit op je onderwerp, je hoofdonderwerp gaan opbouwen. En daar heb je gewoon content voor nodig.
Het is gewoon een goede manier om in ieder geval die hygiëne content te
leren. Ja, klopt. Nou ja, en het resultaat is dat je, dit is een live voorbeeld van een klant van mij, waarbij je dus gewoon echt gewoon elke maand weer continu content toevoegt. En dan zie je ook dat je in Google aan het groeien bent.
Ja.
Een van de laatste dingen waar ik het met jullie ook nog graag met jou over wil hebben is account-based marketing. En daar komen een heleboel dingen ook in terug. Ergens zit het wel of niet onder demand. Het is, je kan, en ik vind definities altijd zo moeilijk, maar met account-based marketing ben je eigenlijk ook met demand generation bezig. En wat is het precies? Je gaat puur op accounts gericht je marketing doen en uiteindelijk samen met sales ook. Zonder dat je een soort van LinkedIn ad campagne opzet voor 50.000 mensen en die gaat retargeten. Je gaat heel gericht aan de slag.
Ik merk dat die term ook wel een beetje misbruikt wordt, die account-based marketing. We zijn bezig met account-based marketing. Dan kijk ik naar zo'n campagne en denk maar wat is hier nou account-based aan? Het is meer een doelgroep campagne of een niche campagne wellicht. Waar ligt eigenlijk een beetje de grens tussen een normale campagne gericht op een bepaald segment en een account-based marketingcampagne?
Ja, ik zeg altijd, je kan niet meer 15 organisaties, 15 accounts is echt heel veel om daarmee aan de slag te gaan. En daar ligt bij mij ook het maximum.
Want binnen die accounts heb je natuurlijk ook de DMU's.
Absoluut, de influencers, de blokkers.
Ja, dus dat zijn
dat zijn er heel veel al gewoon die je wil spreken.
Dus je bent met 15 accounts,
is echt de max,
ben je misschien al honderden, duizenden mensen aan het targeten.
Maar dat zijn wel heel veel, maar je hebt er wel veel inderdaad.
Ja, het kan zijn als jij corporates, ik heb het wel eens meegemaakt, als je dan bepaalde corporates target.
Ja, dat staat er veel.
En je wilt alle IT'ers daar hebben.
Ja, klopt.
Dan ging het ineens veel.
Alleen bij account-based ga ik wel altijd op zoek naar, oké, wie zijn de beslissers, wie zijn de blokkers, wie zijn de beïnvloeders en beslissers.
Die onderscheid maak je echt.
En dan heb je wel een klein comité uiteindelijk waar je het mee moet doen per organisatie. Dus dan kom je misschien op 40, 50 mensen. En ik deel dit bewust met jou en met jullie als kijkers ook, dat in B2B marketing is dit echt een hele goede manier, zeker voor high ticket, om aan tafel te komen bij mensen waar je normaal gesproken niet aan tafel zou kunnen komen. En die je ook niet kunt benaderen op, allerlei campagnes die je eigenlijk doet. Ja. Dus uiteindelijk is de metafoor dat je gaat, je gaat niet meer met een net of met een schep vissen, maar met een hengel gericht vissen. En dat werkt wat ik net al aangaf bij een lange sales cycle. Nou, daar hebben we het over gelukkig met high ticket B2B SaaS. Met een hoge annual contract value en ook er zijn meerdere mensen bij zo'n aankoopproces betrokken. En er is een aantal manieren om dat te doen. En wat ik het vaak inzet is of nieuwe leads realiseren, of nieuwe prospects in ieder geval, of pipeline versnellen. Dus we hebben al contact met deze mensen, maar die zeggen, joh, kom over een half jaar en bel nog maar een keer of drie kwart jaar. Dan zijn we er klaar voor. En dat zijn met name de twee manieren waar ik ABM voor inzet. En we hadden het net al over hoeveel doe je dat dan. Ik zei 15 is voor mij een maximum. Als je echt los wil gaan, kun je er nog 20 van maken.
Hoezo is dat een max?
Ja, omdat het anders gewoon. Dat gaat meer over de aanpak ook. En ik denk, misschien kunnen we daar al voor mee aan de slag gaan. Want de aanpak die ik heel vaak doe, is een. Ik hou heel erg van onderzoeksrapporten. The state of digital in. Nou, noem maar een branche of zo.
We hadden net bijvoorbeeld over Peakit.
De VC Peak, ja.
Ja, yeah. Peak. De, yeah. Dat ze die...
Die SaaS maps maken van
SaaS maps
een...
Maken.
Van
een ja, dat is, en per, ja. per regio, dus Benelux.
Ja, ja. Nordics, Duitsland, ja, klopt. Maar dat zie ik niet als account-based marketing. Je gaat echt in gesprek met mensen. En hoe ik dat doe is, samen met sales selecteren we die accounts. En op basis daarvan gaan we met een journalistieke insteek deze mensen benaderen. Dus we hebben van de recruitmentbureaus in Nederland op C-level gesprekken gehad over hoe digitaliseren ze nu voor een SaaS-klant in België die de Nederlandse markt op wil. Dus we hebben daar een stuk
super
van de...
Super niche.
Heel niche, ja.
Relevant. Ja, echt een...
En het leuke is, mensen willen heel graag... Ze vinden het super leuk om erover te spreken.
Ja.
Op twee redenen. Ten eerste... Leuk dat iemand daarnaar vraagt, want het is best wel iets interns natuurlijk ook. En ten tweede, maar je spreekt ook met die en die. Je hebt die spreken we ook. Dat wil ik ook graag weten hoe die dat doen. Dus zullen we van elkaar ook weten wat er speelt.
En dat is ook het voordeel als je met een beperkte groep bezig bent.
Precies, want anders is het gewoon echt niet te doen.
Ja.
En de valkuil is ook dat sales met een wensenlijst aankomt. Ja, ik wil graag voor Randstad en voor, dan gaan we allemaal. Ja, rustig aan, maar is er wel een match? Ik bedoel, er moet wel iets van een match kunnen zijn. Dat is het moeilijkste.
Product market fit ook met je product.
Ja,
en,
precies.
Heb je al een verhaal?
Misschien zijn
en...
ze al helemaal voorzien. Dat is wel altijd de uitdaging. En mijn ervaring is als je zo'n lijst met 15 organisaties hebt. Je gaat daar de contactpersonen bij zoeken. En dan heb je vaak een stuk of 6-7 gesprekken. En sommige mensen kunnen niet, willen niet of dat op dit moment niet. Dan uiteindelijk komt er een mooi paper uit. Je bent er een maand of twee mee bezig. Niet elke dag natuurlijk, maar voordat iedereen zin en tijd heeft. Het is natuurlijk maar een half uurtje zo'n gesprek. Heb je een mooi rapport. Dat deel je onder die 15 prospects. En die zijn er helemaal blij mee. Je maakt er nog een webinar van. Je deelt het natuurlijk ook weer onder je eigen netwerk. Je wordt weer gezien als autoriteit.
Hoe deel je dat?
Op alle kanalen die we beschikbaar hebben.
Doe je dan letterlijk per mail met die prospects?
Ja,
of,
zeker. Ja, met prospects, okay. Zeker. Ja,
je bent dus echt gewoon een kleine clubje aan het creëren eigenlijk met elkaar.
Ja.
Wauw.
Ja, en ik heb dit nu de afgelopen jaren eigenlijk, maar zeker de afgelopen 2 jaar echt veel gedaan in verschillende branches. Advocatuur zei ik net al en HR dus ook bijvoorbeeld. En nu in de PR-wereld ben ik nu toch ook weer eentje mee bezig. En het is mooi om te zien hoe daar uiteindelijk sales ook blij mee wordt. Maar het is wel een wisselwerking. Dus de mensen zijn ook blij om mee te doen eigenlijk.
Ja, de leads die je daaruit krijgt, die zijn helemaal geprept eigenlijk.
Ja, want nu
sales. Je hebt een heel ander salesgesprek heb je dan.
Ik zorg wel dat er kwalificatievragen ook in zitten. Dus het is niet alleen een interview. Het is natuurlijk ook gewoon even kijken van hebben we al iets? Zit er behoefte? Hoe ver zijn jullie met? Dus dan als er eentje tussen zit, dan gaat hij meteen door naar sales natuurlijk. Ik heb nu een goed gesprek gehad. Je hoeft niet te wachten op het rapport. Ga maar. Dus dat is een hele andere manier om dat te doen.
Dit is voor mij ook wel weer een eye-opener, hoor, wat je nu vertelt. Dus daarom vind ik het wel echt heel tof om te horen. Wij pakken dat toch heel ietsjes breder aan. In de zin dat we vooral, wat ik net al zei, het zijn vaak een paar duizend of enkele honderden die we uiteindelijk aan het targeten zijn. Binnen een aantal accounts.
Yeah.
En waar we vooral mee te werk gaan is met cases die relevant zijn. Als je bijvoorbeeld de food-industrie een case hebt van Unilever.
Yeah.
En dat verspreiden we met name organic op LinkedIn, dan wel met campagnes op LinkedIn. En op die manier voeden we eigenlijk ook het sales team van.
Ja.
En waar we dan op afrekenen is ook, deze partijen hebben engagement getoond. Dus hier kan je gericht je sales activiteiten
doen. Ja, mooi.
Wat jij doet is eigenlijk 3 keer zo ver gaan en de diepte in.
Meer snipen.
En, snipen, ja, hengelen noem je het net ook.
Ja, dat is misschien wat netter om te zeggen.
Ja,
ja, klopt. En maar deze aanpak is natuurlijk ook perfect om te doen. En sterker nog, dit zou heel mooi samen kunnen
gaan. Het zou heel mooi samen gaan,
En een van de mooiste dingen, en daar vind ik het ook fijn om dit met jullie allemaal te delen, is, we hadden het net over content creëren en over content marketing. De content die hieruit komt, ja, die heeft ook niemand. Dus het wordt niet alleen een whitepaper, er worden aparte blogartikelen ook nog een keer. De quotes komen natuurlijk ook in aparte artikelen daar weer over.
Dus wat je eigenlijk zegt, is het begint als een ABM-tactiek. En daar creëer je content uit. Maar die content is voor iedereen interessant.
Ja,
en die ga je delen.
En wat ik dus nu zie bij klanten waar ik dan langer mee samenwerk nu, die zeggen gewoon, ja, dit moeten we gewoon minimaal 2 keer per jaar doen. Want het is gewoon echt heel prettig.
Oh, zo wordt het ook gezien. Het is echt een actie.
Absoluut.
Het is een project.
Ja, het is altijd een project. Ja, klopt.
Dus dat is wel een groot verschil met een Always On campagne.
Nee, dit is niet Always On. Nee.
Ja, gaaf.
En je probeert wel op beslissersniveau binnen te komen. Dus het is ook wel even.
Je investeert tijd, maar je komt ook hoog binnen.
Precies. Ja. Dus dat is. Cool. En overigens, ik schrijf daar mijn favoriete manier. Een podcast kan natuurlijk ook. Alleen een podcast, je hebt vaak maar 1 iemand waarmee je dat samen kan doen. En met een interview, daar kan je best wel wat sneller mee tijd.
Dus jouw tip is om het op interviews te houden, want dan creëer je sneller mee de content.
Een
podcast is natuurlijk heel gaaf.
Ja, daar werkt het net zo goed voor. Ja. Die mensen kun je ook voor je podcast uitnodigen, als je dat zou willen doen. Nou, ik heb al een beetje de aanpak inderdaad uitgelegd uiteindelijk. En ook hoe je het distribueert. Dus uiteindelijk heb je iets wat je met sales gaat delen en die gaan mee de boer op. Dus je draagt het ook uiteindelijk over.
Ja.
En daarnaast gaat marketing natuurlijk ook aan de slag met alle dingen die we net hebben beschreven, om daar stukjes uit te halen.
Nou, samenwerking tussen marketing
sterk,
en sales.
Heel sterk, ja.
Valt dit dan ook onder, dat is een term wat ik laatst even veel hoor, is field marketers?
Oh ja, dat is een goeie. Ik ben gewoon definities
en
zo. Ja, ik zag hem laatst. Ik heb hem zelfs een keer gegoogeld. Maar het is volgens mij ook weer.
Je scheurt er echt tegen sales aan. Dat wat ik eruit begrepen uit die definitie.
Ja, en dat is in algemene zin, is bij B2B is het gewoon. Ik denk dat de huidige B2B-marketeers moeten gewoon 1 keer per week zitten samen met sales of 1 keer in de 2 weken. En ik merk dat de klant met wie ik samenwerk, er zit altijd bij elk gesprek wat we hebben, zit 1 iemand van sales bij. Altijd gewoon.
Ja.
En dat is zo fijn.
Kun je meer vertellen dan de marketeer die er eigenlijk zit.
Ja, dus dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. En om nog even met Prince uit te smijten, is het is niet meer 1999 en ook geen 2019. Heel veel dingen zijn nog hetzelfde, maar toch zijn er heel veel dingen fundamenteel veranderd. En die heb ik net met je proberen te delen. En ook hoe je daar anders mee kunt omgaan en wat voorbeelden praktijk.
Ja, gaaf. Super tof dat je eigenlijk wel strategisch bent begonnen en uiteindelijk met enorme toffe praktische tips bent gekomen waar volgens mij die kijkers allemaal mee aan de slag kunnen.
Top.
Frank, ik wil je bedanken.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een podcast van Wello. Ontdek waarom Wello het snelst groeiende marketingbureau van Nederland is op www.wello.nl. Luister de volgende keer weer naar een nieuwe marketingpodcast.